Gemeente, de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Aanstaande zondag 21 november hoopt u voor te gaan in beide diensten dominee B. Bijleveld. En aanstaande woensdag 17 november zal er weer, zo de Heere wil, Bijbelkring zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de morgenzang het vijfde en het zesde vers. Verlicht ons hart dat duister is en schenk uw zegen bij uw woord. 5 en 6 van de morgenzang. Thank you. We lezen het woord Gods uit de Handelingen, hoofdstuk 28, de versen 16 tot het eind. Handelingen 28, de versen 16 tot en met 31. En na de schriftlezing zingen we Psalm 22, het 14e vers, eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep degenen die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen: mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen, dewelke mij onderzocht hebbende wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem: wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze sekte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dewelke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij. Als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en met de oren hebben ze zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan, en zij zich bekeren en ik hen genezen. Zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, en deze zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.
Oh,
gemeente, Gods woord, onze tekst voor vanmorgen is in het 28e hoofdstuk van de Handelingen, de laatste twee versen, de versen 30 en 31. Handelingen 28, de versen 30 en 31. En Paulus bleef twee gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen vragen. Heere, na een week van arbeid geeft u ons deze zondag. We danken u voor deze dag, voor de dag des Heren die door u bijzonder afgezonderd is en die een speciaal karakter heeft gekregen, omdat het deze dag is waar gij ook een speciaal gebod overgegeven hebt. En gij verwacht van ons, Heren, in uw heilig gebod dat we deze dag zullen heiligen, dat we deze dag zullen besteden in uw dienst. En dat we op deze dag bijzonder ook zouden bezig zijn met het heil van onze zielen. En u geeft ons daartoe ook de gelegenheid. U geeft ons de gelegenheid om van ons dagelijkse arbeid te rusten. En we leven in een land waar de dag des Heren dan toch in ieder geval nog een vrije dag is. Al wordt hij, zo moeten we tegelijkertijd ook zien en constateren, op velerlei wijze misbruikt en ontheiligd. Maar we hebben inderdaad toch nog de gelegenheid, ruim en vrij, om op deze dag naar uw huis op te gaan en onder de verkondiging van uw woord te verkeren en te horen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, het zijn allemaal zegeningen, maar zo vaak als het over zegeningen gaat, moeten wij bij onszelf constateren en moeten we het ook voor uw heilig aangezicht beleiden, dat heel wat van uw zegeningen door ons niet eens meer wordt opgemerkt. En als we er nog wel eens een ogenblik bij stilstaan, dan is het inderdaad niet meer dan een ogenblik. En dan zijn we het daarna zo snel weer vergeten. Maar dat het zegeningen zijn en dat het onverdiende weldaden zijn, Heren, dat merken we pas weer als u er ons nadrukkelijk bij bepaalt. Zoudt u dat vandaag weer eens willen doen? Ons er heel nadrukkelijk bij bepalen dat de dag die naar uw naam genoemd is een geschenk is, een gave Gods. En dat deze dag door u bedoeld is om onze zaligheid te zoeken en te bewerken. En u geeft daartoe de middelen. U komt zelf tot ons, Heren, in de verkondiging van het evangelie. U vraagt met het woord van uw koninkrijk onze aandacht. En u spreekt van de Heere Jezus Christus. U verkondigt het heil en u laat het prediken in deze wereld. Dat er vergeving is en behoud. Dat er verlossing is. Dat er eeuwige zaligheid te verkrijgen is. En dat u, o Heere Jezus Christus, dat alles hebt mogelijk gemaakt. O, laten we daar eens erg in hebben, Heere. En laten we zo ook met een heilbegerig hart onder de verkondiging van uw woord mogen verkeren. Met de bede in de ziel dat gij uw woord ook voor ons tot zegen wilt stellen. Voor het eerst of bij vernieuwing. Laten we dan niet gewoonte kerkgangers zijn, maar laten wij mensen mogen zijn of worden die naar uw huis gaan met verwachting, met begeerte, met de bede in het hart. Och Heere, schenk thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Laat dat als vrucht van het werk van uw Heilige Geest vandaag ook de gesteldheid van ons hart mogen zijn, o God. En wilt u zo dan ook in ons midden werken en het woord der prediking tot zegen stellen? Wilt u met het woord hongerigen voeden en dorstigen laven? Wilt u met het woord ongerusten en bezorgden En mensen die met hun geestelijke nood in aanraking gekomen zijn, het woord van uw genade zo doen horen dat ze er moed uit mogen grijpen. En wilt ge de gerusten verstoren in hun rust en de onbekeerden opschrikken en aan hun nood en ellende en aan hun verlorenheid ontdekken. En wilt ge al dat werk doen, Heere, wat nodig is voor de uitbreiding van uw koninkrijk en de verheerlijking van uw naam en de zaligheid van zondaren. We zien op tot u, o God, en wij bidden u dat gij dat genadewerk in ons midden heerlijk wilt verrichten en dat u het ook tot openbaring wilt brengen. En maak gij zo uw naam heerlijk, ook in ons midden, Heere. Het is toch zo dat al wat gij werkt tenslotte ook uitlopen zal op de verheerlijking van uw naam, nu al en straks nog meer en dan zelfs volmaakt. Wilt gij het rijk van de boze verstoren? Wilt gij zijn listige aanslagen verijdelen? En wilt gij over hem triomferen? Hij die altijd in de weer is om de loop van uw woord te stuiten en om mensen bij u en bij uw woord vandaan te houden. En als ze dan inderdaad onder het woord komen, dan heeft hij nog weer zoveel middelen om tenslotte dat woord krachteloos te maken in hun leven. Maar Heere, verstoor zijn boze plannen. En wilt gij uw genade onwederstandelijk tot openbaring brengen. Zoals ook het woord van onze tekst mag getuigen dat de arbeid onverhinderd voortging. Wat er ook tegenop kwam en wat er ook in de weg gesteld werd. Heere, gij hebt toen, en het is in dat ene woord eigenlijk zo ruim en rijk gezegd, gij hebt toen over al de bezwaren en hindernissen heen gewerkt. En gij zijt gekomen in uw goddelijke kracht, in uw overwinnende majesteit. En het woord der waarheid heeft getriomfeerd, Heere, mag dat ook in ons midden gebeuren. Er zijn ook bij ons weerstanden van nature. Er is ook verzet tegen het evangelie. Er is ook onwilligheid aan onze kant. En er is geen mens die vrijwillig voor u buigt als u niet eerst zijn hart beweegt en overreedt. Heere, als dat dan gebeuren moet, doet u het dan voor het eerst en bij vernieuwing. En mag dan zo ook in ons midden geopenbaard worden dat gij nog ons bezoekt en dat gij ons nog wilt gedenken. Heere, doe dat niet alleen in ons midden, maar doe dat ook in veel breder verband. Doe dat in ons land, doe dat buiten onze grenzen, doe dat over de gehele wereld. Waar vandaag, zoals we geregeld kunnen vernemen, er zoveel is dat tegen u bedacht wordt, dat tegen uw woord in het geweer gebracht wordt. Heere, zoveel waar de boze overwinnaar in lijkt te zijn. Maar laat ook in onze tijd gezien worden, Heere, dat de prediking van het koninkrijk en het onderwijs aangaande de Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid en onverhinderd voort mag gaan. En dat uw kerk geplant mag worden en dat uw volk gebouwd mag worden. En dat uw naam in dat alles ook verheerlijk mag worden. In het heidenland, onder degenen die van u niet weten, de blinde heiden, nu van u gescheiden. Opdat het waar worden wat we zojuist in een van de psalmen gezongen hebben. Dat waar men ooit de blindste volken vond, gij zult ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Heere, als vrucht van het werk van uw Heilige Geest, zegen het zendingswerk dan. Zegen uw woord ook onder het volk van Israël. Breid uw rijk uit ook onder hen die van uw woord zijn afgeweken en afgedwaald en die het terug hebben toegekeerd. Heere, u bent toch ook machtig om uit hen nog zondaren te trekken en toe te brengen. Doe een krachtig en heerlijk werk in onze dagen, o God, en neem ons voor uw rekening. Wilt gij ons van alle zonden verlossen, alle ongerechtigheid die ons aankleeft en die in ons woont, wilt gij die genadig wegnemen. Wilt u ons door uw Heilige Geest kennis geven aan dat bloed der verzoening, dat bloed van de Heere Jezus Christus, waarvan geschreven staat dat het reinigt van alle zonden. Geef ons daar ook behoefte aan om dat te mogen kennen. Geef ons zicht op dat borgwerk van de Heere Jezus. Ach Heere, open onze ogen voor al die schatten die in het evangelie verborgen liggen. En stal gij ze voor ons uit, opdat we ze zien mogen en opdat we er deelgenoot aan mogen zijn. Denk aan hen die niet naar de kerk kunnen. Denk aan onze zieken, met name aan zuster Evendijk, nog altijd in de Lichtenberg in Amersfoort. Heere, zou u haar willen bezoeken met uw heil? En zou u haar willen vertroosten met uw genade? En zou u haar ook willen sterken in haar lichamelijke noden? U weet de weg die u met haar gaan wilt. Wilt u haar leren volgen en wilt u haar doen vertrouwen? En dat kan alleen, Heere, als gij zelf haar bearbeidt met woord en geest. En als gij uzelf aan haar bekend maakt, schenk haar alles wat ze nodig heeft naar lichaam en ziel. Wees met alle andere zieken, met anderen die het moeilijk hebben, die beproefd zijn, die tegenheden hebben. Heere, laat ervaren worden dat gij een helper in de nood zijt. Zegen ons, ondanks al onze afmakingen. Zegen ons, niet om iets in ons. Gedenk ons alleen om het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En in zijn naam willen we het u ootmoedig en eerbiedig vragen, o God. Amen. We zingen Psalm 45, het tweede en het derde vers. Psalm 45, het tweede en het derde vers. God, o held, uw zwaard aan uw zijde en uw pijlen fel van uw boog gedreven. Gemeente, nog één keer wordt onze aandacht gevraagd voor het laatste hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Het hoofdstuk dat ons vertelt hoe Paulus tenslotte toch in Rome aangekomen is en hoe hij daar allereerst een gesprek gehad heeft met de Joodse leidslieden. En hoe hij daarna velen in zijn woonplaats heeft ontvangen met wie hij gesproken heeft over de wet van Mozes en over de profeten. En hoe hij toen vanuit de Mozes en vanuit de profeten de Heere Jezus heeft verkondigd, het evangelie van de vervulde belofte. En die prediking van de apostel Paulus heeft toen geresulteerd in geloof bij de een en volharding in ongeloof bij de ander. En toen heeft Paulus dat woord uit Jesaja geciteerd, waarin het gaat over de verharding die over een deel van Israël komen zou. De verharding die God zou werken nadat ze zichzelf eerst zouden hebben verhard. En Paulus heeft dat woord in alle eerlijkheid in hun midden daar gesproken en tegelijkertijd gezegd, maar als jullie het niet willen geloven, dan zullen anderen in jullie plaats treden. Dan zullen de heidenen het wel geloven, want Gods werk gaat door. Het welbehagen des Heren zal door de hand van de Heere Jezus gelukkiglijk voortgaan. En het volk dat de Heren zich verkoren heeft uit alle volkeren en natieën van deze aarde zal er komen en straks zal de hemel bevolkt worden door een schare die niemand tellen kan. Overal vandaan. Door het onwederstandelijk werk van de Heilige Geest getrokken. Het woord werkt door. En dat blijkt ook wel uit het slot van de handeling. Want nadat dat gesprek heeft plaatsgevonden, dat zo eindigde, dat de Joden weggingen, veel twisting hebbende onder elkander, vertelt ons Lucas nog in een paar woorden, in een enkele zin, hoe het toen verder gegaan is. Hoe is het toen verder gegaan met Paulus? Daar is Lucas vrij snel over uitgesproken. Het gaat hem eigenlijk ook helemaal niet om Paulus. Om een biografie van Paulus. Een levensbeschrijving. Het gaat Lucas in het schrijven van zijn evangelie om het evangelie. En de loop van het evangelie in deze wereld. Dat evangelie dat en de verkondiging daarvan die in Jeruzalem begon. En die van daaruit ging naar Judea, naar Samaria, naar Syrië, naar Klein-Azië, naar Achaïe, Macedonië, Malta en nu naar Rome. Die weg wilde Lucas in de handelingen tekenen. Die weg die de verhoogde Christus met zijn woord en door zijn geest gegaan is in de wereld van die tijd. En daar heeft de Heere Jezus mensen bij gebruikt. Zeker instrumenten. Mensen die de schat in een aarden vat hebben. Maar het gaat niet om die mensen. Het gaat om het woord en om de werking door het woord. Het gaat om de Heer Jezus, de overwinnende koning, de verhoogde zaligmaker. Het gaat om hem die zich een gemeente vergadert uit al de geslachten der aarde. En als Lucas verteld heeft hoe dat woord, hoe de verkondiging van dat woord begonnen zijnde in Jeruzalem tenslotte terechtgekomen is in Rome, in de hoofdstad, in het centrum. Als Lucas dat verteld heeft, kan hij zijn pen neerleggen. Meer hoeft hij dan niet te vertellen. Ja, maar wij zouden best nog wat willen weten over hoe het met Paulus gegaan is. Hij bleef daar 2 jaar gevangen, schrijft Lucas. Maar daarna, wat is er na die 2 jaren dan gebeurd? Werd hij toen weer in vrijheid gesteld? Of heeft hij zich inderdaad voor de keizer moeten verantwoorden? En zo ja, hoe is dat toen daar afgelopen? En zo zouden er nog wel meer vragen te stellen zijn. Maar die vragen blijven onbeantwoord. Daar zegt de evangelist niets van. En hij eindigt voor ons gevoel zijn boek, de beschrijving, vrij abrupt. Ja, ik kan geen andere reden bedenken dan deze, dat het hem, zoals ik zo pas al zei, niet om Paulus ging. Een belangwekkende persoon, zegt u, Paulus. Een geleerde man, een man die er veel voor over gehad heeft, ja. Maar het gaat niet om hem. Het gaat ook nooit om welke dienaar van het evangelie ook. Het gaat niet om de drager. Het gaat niet om het aardenvat. Het gaat om de schat. Het gaat om het woord. En het waren te wensen dat elke dienaar van dat woord daar diep van overtuigd was. Paulus valt helemaal weg. Dat is de eerste les die we vanmorgen al leren. De dienaar valt weg, moet ook wegvallen. Want als hij zo belangrijk blijft, staat hij het woord, staat hij de koning, staat hij de zaligmaker toch alleen maar in de weg. Waar gaat het dan om? Nu, onze tekst laat het toch duidelijk weten, om het evangelie. En hoe ging het met het evangelie dan? Daar kun je heel snel op antwoorden. Het ging met het evangelie goed. Met het woord ging het goed. De gezant is een gezant in een keten. Een gevangene die geen stap buiten de deur kan zetten. Maar het woord is niet gebonden. Luister maar naar wat Lucas vertelt. Paulus bleef er 2 jaren. Als een gevangene inderdaad. Met allerlei belemmeringen in zijn bewegingsvrijheid. Zonder de mogelijkheid om erop uit te trekken. Als hij hoort van hier of van daar, dan kan hij er niet heen. Nee, hij zou best willen, maar hij kan niet, hij mag niet. Hij wordt bewaakt door een soldaat die gedurig bij hem is. Hij heeft huisarrest. Maar wonderlijk, hij is niet tot werkeloosheid gedoemd. Want ze komen wel naar hem toe. Allen die tot hem kwamen. En hoe kwamen ze? Ze kwamen net als in de tijd de dieren naar de ark. De ark van Noach. Daar kwamen de dieren vanzelf naartoe. Vanzelf? God bracht ze naar Noach en naar de ark toe. En zo brengt God ze naar Paulus toe. Ook al kan hij er niet op uit en al kan hij niemand bezoeken en al kan hij nergens een preekstoel vinden. God brengt de mensen naar hem toe. En zo zorgt de Heere ervoor dat de apostel gelegenheid krijgt om het evangelie te verkondigen. En Paulus, hij ontving ze allen. Dat is ook genade dat hij ze ontving. Want zijnde een mens van gelijke beweging als wij, met een verdorven hart en een ongelovig en een ongehoorzaam bestaan, was het ook nog denkbaar geweest dat de apostel verbitterd zou zijn geraakt over zijn lot. Hij had al 2 jaar gevangen gezeten in Caesarea en nu zit hij 2 jaar gevangen in Rome. En dat voor een man die zoveel drang had om erop uit te trekken om het woord te verkondigen. Tot werkeloosheid gedoemd, ja, van de menselijke kant bekeken wel. En zou je toch inderdaad versomberen, zo'n leven, zo'n levenslot. Het zou je toch ontevreden maken. Het zou je toch tot een ontevreden mopperaar maken. Als je zo belemmerd wordt in je bewegingen. En als je zo een weg moet gaan die je zelf nooit zou hebben gekozen. Is Paulus verbitterd? Heeft hij in verbittering die mensen die bij hem kwamen nors de deur gewezen en gezegd, nee, ik kom nou niet uit en ik heb er geen gelegenheid en ik heb er ook geen zin in? Nee, hij ontving ze allen die tot hem kwamen. Hij bleef ondanks zijn lot, zijn zware lot, goedsmoeds. En hij heeft zich erover verheugd en zich erover verwonderd. Dat als hij dan nergens heen kon, God de mensen naar hem toebracht. Wie kwamen er dan tot hem? Ja, dat kun je ook uit de tekst aflezen. Als je nadenkt over de woorden die de Heilige Geest gebruikt om de activiteiten van Paulus aan te duiden. Wat deed Paulus als hij die mensen ontvangen had die bij hem kwamen? Vers 31 zegt dat hij twee dingen deed. Hij predikte het koninkrijk Gods en hij leerde van de Heere Jezus Christus. Prediken en leren, dat zijn de twee dingen die de apostel deed. Prediken, dat is een Griekse woord, het Griekse woord voor prediken, dat is eigenlijk een aanduiding voor het werk van een heraut. Van een gezant, die door zijn meerdere, door zijn zender, door zijn koning uitgezonden is om een boodschap bekend te maken. Een boodschap die men niet kent. Het woord prediken betekent, en daar kan uit afgeleid worden, dat er onbekeerde mensen bij Paulus kwamen. Mensen die de boodschap nog niet eerder gehoord hebben. Wellicht die heidenen waarvan de apostel gesproken heeft in het 28e vers, toen hij zei dat het bekend moest zijn aan de Joden dat de zaligheid Gods nu aan de heidenen gezonden was. En dat die zullen horen. Maar hoe zullen ze horen zonder een die hen predikt? En hoe zullen ze een prediker hebben als er geen prediker in de gelegenheid is? Wel nu, God brengt ze naar hem toe. Die heidenen. En hoe het dan gelegen heeft in hun hart. Of het eerst aanvankelijk alleen maar nieuwsgierigheid was. Toen ze hoorden dat er zo'n Jood gevangen was. En dat hij een speciale boodschap had. Ik weet dat niet. En dat hoeven we ook niet te weten. Maar wat er ook in hun hart leefde. En hoe het er ook gekomen is. En wat er ook allemaal aan begeerten. En aan verlangen. En aan nieuwsgierigheid misschien geweest is. Ze zijn gekomen. En de apostel kon prediken. Het koninkrijk Gods. Gods hand leidde hen naar hem toe. En als de heraut van zijn koning heeft de apostel het hen verkondigd. Maar de apostel verkondigde niet alleen, hij predikte niet alleen, hij leerde ook. En dat is toch weer een... Ja, het gaat wel om het evangelie natuurlijk, het gaat om dezelfde boodschap, maar de methode die hij bij het leren, dat is onderwijzen, gebruikte, was toch weer een andere. Hij deed niet alleen het werk van een heraut, maar hij deed ook het werk van een leraar tegenover een leerling. En dat betekent, als hij aan het leren, aan het onderwijzen was, dat hij dan de waarheid zocht mee te delen en uit te leggen en uiteen te zetten aan hen die er geen vreemdelingen meer van waren. Als het over dat leren ging, dan betrof het met name die mensen die onderwezen moesten worden, maar die al op school waren. En ik denk dan aan degene die tot de christelijke gemeente in Rome behoorde, want die gemeente was er immers al. Niet door Paulus gesticht, door een ander. Maar de apostel was op de hoogte, had er ook die brief aan de Romeinen al aangeschreven. Was trouwens op zijn reis naar Rome al verwelkomd onderweg door een deputatie uit de gemeente van Rome. De broeders, u weet wel, in drie tabernen en in Appiusmarkt waar ze hem tegemoet kwamen. Wel nu, die zijn ook gekomen. Niet alleen uit de heidenwereld, maar ook uit die christelijke gemeente. En aan wie kun je dan denken? Nou, dan kan ik denken aan Priscilla en aan Aquila en aan Epenetus en aan Maria en aan Urbanus en aan Apelles en aan Persis en aan Hermas en aan Olympas en Philologus en Patrobas. Hoe kom ik aan al die namen? Leest u Romeinen 16. Daar staan ze allemaal in genoemd. Als mensen die op een bepaalde manier in het hart van Paulus toen al lagen en aan wie hij speciaal de groeten liet overbrengen in zijn brief. Die christenen, die mensen die de Heere in beginsel al hadden leren kennen, zijn zij het geweest die verder onderwijs zochten nu de apostel in Rome was? Ongetwijfeld. Zijn zij het geweest die ook door de hand des Heren naar hem toegebracht zijn? Ongetwijfeld. En wie nog meer dan? Het staat er verder niet. Maar één ding is zeker. Paulus heeft zijn tijd goed gebruikt. Paulus heeft De begeerte van zijn hart die hij al jaren had. Eigenlijk al vanaf zijn omkeer, zijn bekering. Hij heeft die begeerte van zijn hart kunnen, mag ik het zo zeggen, uitleven. Ook al had hij maar een paar vierkante meter waar hij zich op bewegen kon. En ze kwamen. Jongeren en ouderen. Aanzienlijken en eenvoudigen. Heilbegerigen en nieuwsgierigen. Maakte Paulus ook eigenlijk niet uit. Wie er kwamen. En wie er kwam, kreeg het evangelie mee. De boodschap van het koninkrijk Gods. De boodschap van de Heere Jezus Christus. Zo zegt Lucas het immers. Hij predikte het koninkrijk Gods. En hij leerde van de Heere Jezus Christus. Het koninkrijk, dat is het rijk van de vrede en van de gerechtigheid. Dat is het rijk dat niet wij doen komen, maar dat God doet komen. Dat is het rijk dat uit de hemel neerdaalt. Dat is het rijk dat God vestigt op aarde. En om te beginnen in de harten van zondaren. Harten die hij door zijn onwederstandelijke kracht vernieuwt. En het is het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Jezus is koning en Jezus is zaligmaker. En Jezus, die zichzelf gegeven heeft aan het kruis van Golgotha, is degene die als de Christus het heil ook laat verkondigen en uitdeelt. En zo heeft de apostel stof genoeg gehad, elke dag weer, zonder dat hij in herhaling hoefde te vallen. Zo heeft hij elke dag weer kunnen spreken van wie God is. En wat dat rijk is dat hij doet komen. En wie de koning is. En wie de Heere is. En wie Jezus is. En wie Christus is. De profeet, de priester, de koning. O, hij heeft stof genoeg gehad. En hij heeft alles gebruikt. Alles wat er in het evangelie staat heeft hij gebruikt. Om de mensen te bewegen tot het geloof. Hoe ik dat weet wel, dat was toch immers altijd weer zijn opzet, zijn bedoeling. Dat heeft hij aan de Korintiërs geschreven. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. En deed hij dat ook niet in dat gesprek met die Joden een poosje geleden. Als zij hem een dag gesteld hadden, vers 23, kwamen er velen in zijn woonplaats, terwijl hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Zo deed hij het, telkens weer. En of het nou die soldaat was die hem bewaakte, of dat het nou een heiden was, ergens uit de afgodstempel vandaan. Of dat dat nou een lid van de gemeente van Rome was. Of dat het misschien een verdwaalde Jood was, die toch nog meer wilde horen van die Jezus van Nazareth. Paulus wist, die zielen vangt is wijs. En het evangelie brandde hem in het hart. Wee mij, als ik het evangelie niet verkondig. En dan zegt Lucas tenslotte nog twee dingen van die arbeid van de apostel daar in zijn eigen gehuurde woning. In dat huis waar hij huisarrest had. Hij brengt het woord met alle vrijmoedigheid. En hij brengt het onverhinderd. Met alle vrijmoedigheid. Al zit hij dan in een heidense stad en al woont hij dan te midden van afgodendienaars. En al woont hij dan ook te midden van Joden die het afgewezen hebben, dat evangelie. Hij schaamt zich er niet voor. Net zo min als 3 jaar geleden toen hij aan de Romeinen schreef in het eerste hoofdstuk van die brief. Want ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. Want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zou ik me er dan voor schamen, zei Paulus? Als het een kracht Gods tot zaligheid is, zou ik me ervoor schamen? Hij wil het tegenover iedereen weten. Mensenvrees is hem vreemd geworden, heeft de Heere van hem afgenomen. Hij wil het tegenover iedereen weten, hij wil het tegenover iedereen vooruitkomen. Wien hij gelooft. En zoals hij aan boord van het schip in de storm er ook vooruit kwam zonder aarzeling en zonder twijfeling. Toen hij sprak tot die mensen aan boord over de God wiens ik ben, welke ik ook dien. Zo heeft hij daar in Rome ook vrijmoedig, met alle vrijmoedigheid gesproken. Met het gezag van de heraut die in naam van zijn koning komt. Ja, maar loopt Paulus' leven dan geen gevaar? Hij is toch niet voor niks gevangen? Het zou wel eens erger met hem kunnen worden. Nu heeft hij nog een beperkte mate van vrijheid. Nu kan hij nog allerlei mensen ontvangen. Maar als de situatie verergert in Rome en als de vervolging losbreekt en als Paulus straks in een isoleercel terechtkomt, dan nog. Zijn leven is immers in Gods hand. De God wiens ik ben, die altijd voor hem zorgen zal, ook in een isoleercel. De God wiens ik ben, welke ik ook dien. Zou Paulus mensen naar de ogen moeten kijken? Zou hij allereerst bedacht moeten zijn op zijn eigen veiligheid? Nee, het staat voor hem bovenaan. Het evangelie Gods is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En ze moeten dat evangelie horen. Hoe ze erop reageren, dat is vraag 2. Maar ze zullen het horen. En de apostel, hij spreekt met alle vrijmoedigheid. Hij is geen dienstknecht van mensen. Hij staat in dienst van zijn zender. En als zij er dan straks toe zouden willen overgaan om het aardenvat te breken, wat dan nog? Het leven is mij Christus. Het sterven is mij gewin. De apostel is niet afhankelijk van mensen. Hij is niet afhankelijk van de goedkeuring van mensen, van de glimlach van mensen. En als de mensen hem op de schouder slaan en zeggen, Paulus, wat heb je fijn en mooi gepreekt. Dat is hem het minste. En als ze zeggen, oh, die preekter mankeerde ook nog wat aan, dat is hem het minste. Hij is vrijmoedig in zijn God. En hij weet, zoals hij aan de Korintiërs geschreven heeft, die mij oordeelt, is de Heer. En hij weet zich gedurig verantwoordelijk tegenover zijn zender, als hij diens goedkeuring mag proeven en ondervinden. En als hij in zijn ziel mag ervaren dat de Heere tegen hem zegt, zo nu en dan, wel gij goede en getrouwe dienstknecht. En als God er ook in zijn eigen ziel maar getuigenis van geeft, en als God hem er zo nu en dan ook maar van wat laat zien, dat zijn woord niet ledig terugkeert, dan is Paulus tevreden, vergenoegd met hetgeen hij is. Is hij niet de minste der apostelen? En dan toch verwaardigd om zo'n taak te verrichten en zo'n werk te mogen doen? O, de God wiens eigendom hij is, verleent hem vrijmoedigheid. En de apostel kan met alle vrijmoedigheid getuigen. Onverhinderd. Ook dat. Wonderlijk, nietwaar? Een geketende apostel. Een prediker die altijd een soldaat bij zich heeft, waar die met een keten aan vast zit. Een prediker die geen stap buiten de deur kan doen. En toch onverhinderd spreekt en verkondigt hij. Maar leggen de Joden hem geen lagen? Misschien wel. Is er dan geen ongeloof bij velen? Wellicht wel. Is er geen verzet in het hart van de natuurlijke mens? Ook al komt hij uit nieuwsgierigheid tot Paulus? Jazeker. Is er niet het werk van de duivel die altijd rondgaat zoekende wie hij zou kunnen verslinden? Is er niet het werk van degene die de ogen verblind en blind doet blijven, opdat hij niet bestralen de heerlijkheid van het evangelie van Christus? O zeker, en er geschiet veel kwaad. En toch, de loop van het woord wordt er tenslotte niet door gehinderd. God gaat toch door. Alles wat mensen en alles wat duivelen bedenken om tegen de loop van dat woord in te gaan. God houdt zijn triomftocht in deze wereld. Hij is al van Jeruzalem naar Rome gekomen. En ook in Rome gaat het werk door, het werk van de ruiter op het witte paard, de gezegende Heere Jezus Christus, die uitging om te overwinnen en opdat hij overwon. En zo ging dat werk onverhinderd verder. Paulus heeft heel wat meegemaakt. Als u zo de handelingen eens even doorbladert, kun je al die ervaringen van Paulus die ons beschreven zijn naast elkaar plaatsen. Wat een tegenstand was er. Eerst bij zichzelf. toen hij mede een welgevallen in de dood van Stefanus had. En daarna van zoveel kanten, dat hij hier moest vluchten en dat hij daar gevangen genomen werd en dat hij weer ergens anders gestenigd werd. Wat een tegenstand. Maar het laatste woord van dit boek, waar al die tegenstand in getekend wordt en waar al die listen van de duivel in genoemd worden. Het laatste woord van dit Bijbelboek is onverhinderd. En dat is de climax. Dat zal ook het laatste woord van de wereldgeschiedenis zijn. Het laatste woord van het boek met de zeven zegelen. Dat door het lam is geopend en dat door het lam wordt er afgerold. Onverhinderd. Gods werk zal dwars door alles heen onverhinderd voortgaan. En zal straks blijken gegaan te zijn naar het vastgemaakt bestek van de Heere in de hemel. Het werk wordt volbracht. De Heere bereikt zijn doel. De gemeente wordt zalig. Het rijk van de boze wordt afgebroken. De duivel wordt geworpen in de poel die brandt van vuur en zilver. De volkomenheid van het rijk Gods zal ingaan. Waarin God zal zijn alles en in allen. O, dat woordje onverhinderd aan het eind van het boek Handelingen. Denkt u daar eens apart over na. God zal overwinnen. Het werken zijner handen. Hij zal ze voltooien. En dat woordje, o onverhinderd, dat heeft in het hart van Gods kinderen een echo gekregen. Want wat de Heere in het groot doet, in de gang van zijn woord door deze wereld, dat zal hij ook waarheid doen blijken in het leven van een ieder die tot de zijnen behoort. Ten slotte, het laatste woord van het leven van een kind van God. Hoe diep ze door de diepten heen gaan. En hoezeer ze ook met de vorst der duisternis en zijn listen en zijn aanvechtingen te maken krijgen. Het laatste woord in het leven van een kind van God zal ook zijn onverhinderd. God bereikt zijn doel. Als het aan hen gelegen had, dan was het doel gemist. Want ze zijn immers zondaren, dat zijn toch doelmissers. Maar de Heere begon het werk. En wie daar iets van mag zien, dat de Heer het werk niet alleen begon, maar ook voortzet, die gaat verstaan wat de dichter in aanvechtingen en bestrijdingen toch getuigen mag. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ge weet er nog een paar woorden over een aantal dingen die in onze tekst ons genoemd worden. Ik wil met u toch nog even een ogenblik stilstaan bij de verschillende methoden die de apostel Paulus in de verkondiging van het evangelie gebruikte. En ik kom even terug op wat ik vorige week zei aan de hand van vers 23. Want de combinatie van de 23ste en het 31ste vers laat zien hoe de apostel gewerkt heeft. In vers 23 lezen wij dat hij allereerst uitlegde. Dat is verklaren. Dat is tekst voor tekst en zinnetje voor zinnetje en woord voor woord uitleggen. En misschien wel heel dor en heel droog voor het gevoel van sommigen. Maar uiteenzetten, exegetiseren wat er in Mozes staat, wat er in de profeten staat. Aantonen wat er staat. Gewoon grondig, nauwkeurig lezen en uitleggen. In vers 23 zegt hij vervolgens, staat er vervolgens dat hij betuigde. Je kan ook lezen getuigde. Dat is nog wat anders dan uitleggen. Dan komt vanuit de eigen overtuiging min of meer de toepassing al bij de uitleg. Dan blijft het niet taalkundig uitleggen wat er staat, maar dan ook met een getuigenis in de vorm van een verzekering zeggen dat wat er staat betrouwbaar is, waarachtig is, het woord van God is. En dan in vers 31, ik wees daar straks op dat woordje prediken, dat verkondigende element, dat met gezag spreken namens de Heere, proclameren eigenlijk. En in vers 31 ook het woordje leren, onderwijs geven, doseren, nader uitleggen, vragen beantwoorden als ze gesteld worden. En het zal wel verschil gemaakt hebben tot wie de apostel sprak, maar deze methoden stonden hem ten dienst en hij heeft ze gebruikt. Met welk doel? Vers 23 weer, om ze te bewegen tot het geloof in Jezus. Bewegen, wat is dat? Wat is het om iemand te proberen te bewegen om iets te doen? Om iemand te bewegen om een bepaald werk aan te pakken of een bepaald bezoek te gaan brengen of iemand, doet er niet toe wat. Wel, dan is degene die beweegt, die zoekt te bewegen, ervan overtuigd dat het beste is dat je doet. Als Paulus probeert die Joden en die heidenen en wie er ook maar tot hem kwamen, als Paulus probeert hen te bewegen om tot Jezus te komen, om in Jezus te geloven, dan is de apostel er diep in zijn ziel van overtuigd dat dat het beste is dat een mens ooit kan doen in zijn leven. Dat dat ook absoluut noodzakelijk is. Paulus was er diep van doordrongen en absoluut van overtuigd tot in al de vezels van zijn bestaan. Dat het noodzakelijk is om in de Heere Jezus Christus te geloven tot zaligheid. Anders gezegd, Paulus wist het met diepe overtuiging dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En als hij ze dat gezegd had en dat aangetoond had uit de schrift en dat verkondigd had en eventuele vragen die ze erover gesteld hadden beantwoord had, dan nog een keer, dan wees hij er een op en dan lokte hij hen ertoe uit en dan zocht hij hen met al de argumenten die de schrift ons aanreikt te bewegen. Dan heeft hij het gezegd zoals de profeten het zeiden. Hij citeerde immers uit de profeten. Uit de profeten heeft hij toch ook verkondigd. Waarom zoudt gij sterven? Wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Dan heeft hij gebruik gemaakt van datgene wat de Heere zelf door middel van zijn knechten van de oude dag gedaan heeft. Zondaren lokken, zondaren waarschuwen, mensen in één woord bewegen. En als hij dan zag dat het hier of daar indruk maakte. Als hij dan zag, zoals bij die kreupelen in Lystra, dat hij geloof had om gezond te worden. Dan heeft hij geprobeerd om door te stoten. Om het gemoed en het geweten te raken. Om op het hart in te werken. Want de apostel had maar één hartstocht. Dat Christus gestalte zou krijgen in degene die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Nergens en nergens anders is een mens immers veilig. Niemand en niemand anders kan ons immers verlossen van zonde en schuld en ongerechtigheid. En gemeente, daarom, ik wil me helemaal niet vermeten dat ik ergens in de schaduw van deze apostel zou kunnen staan. Maar daarom zou ik die methode ook willen toepassen. Om u te bewegen tot het geloof in de Heere Jezus. Want er is geen andere zaligmaker. En er is geen andere weg tot het behoud. En de buiten deze zaligmaker is absoluut zeker geen enkel hoop en geen enkele verwachting. Buiten hem zullen we omkomen. Buiten Christus zullen we onze tongen kauwen van pijn, gemeente. Zullen we omkomen onder het oordeel Gods in de buitenste duisternis. Maar hier is de weg ten leven. In deze zaligmaker Jezus Christus. In hem alleen de door God gegeven middelaar en borg voor zondaren. Zoudt u niet tot hem vluchten? Zoudt u niet aan zijn voeten neerzinken met belijdenis van uw zonde en ongerechtigheid? Zoudt u het toch buiten hem willen blijven zoeken, buiten hem willen blijven stellen, om straks tot in alle eeuwigheid uzelf te verwijten? Had ik maar geluisterd, was ik maar gekomen, had ik mijn dwaze hart maar tot zwijgen gebracht, was ik maar aan de voeten van deze koning gezonken met de bede, Heere, wilt gij mijn onwil breken? En mijn boze hart vernieuwen door uw geest. Stort in mijn hart uw liefde uit. En als u het straks zou moeten gaan bidden, dan krijgt u geen verhoring meer. Maar nu nog wel. Die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Zo
kunt u zo niet bewogen worden. Bewogen worden, opgeschrikt, uitgelokt, uitgenodigd, ingewonnen, overreed worden. Ik weet, ik kan het niet. Paulus kon het ook niet. Maar de geest is het die het kan en die het wil doen. O, val die God in zijn genade te voeten. Smeek hem om zijn onwederstandelijk werk, opdat ook in uw leven, voor het eerst of bij vernieuwing, dat onwederstandelijke en onverhinderde werk van de geest mag geschieden. En dan in de tweede plaats, het woord Gods is niet gebonden. Als er één ding duidelijk is uit onze tekst, dan is het dit woord dat Paulus later aan Timotheus geschreven heeft. Hij was toen ook weer, dat was de tweede keer dat hij gevangen zat, en toen was het erger dan de eerste. Toen zat hij niet in zijn eigen gehuurde woning, toen zat hij in de kerker. Toen had hij het koud, toen was het vochtig en tochtig en vunstig en donker om hem heen. En toen was er geen vrijheid zoals hij hier nog had. En toen wist hij dat het einde ook dichterbij kwam, want de vervolgingen waren intenser geworden. Hij was gebonden, schrijft hij aan Timotheus. Maar ook toen was het nog waar, het woord Gods is niet gebonden. Hier in Rome wil de Heere nog mensen naar hem toesturen. Dat houdt straks ook een keer op. Als Paulus hoofd op het blok gevallen is, dan komt er niemand meer naar hem toe. Is dan de zaak van het koninkrijk mislukt? Nee, dan nog is het woord Gods niet gebonden. Wat de mens betreft en van beneden uit bekeken, kun je zeggen, Paulus was onmisbaar. Paulus was onmisbaar. Wie kon zijn plaats innemen? Ja, naar de mens gesproken niemand. Maar God gaat toch zijn eigen gang. En er is geen mens onmisbaar. Ook Paulus niet. En daarom kunnen ook dienaren van het woord uitgeschakeld worden. En ze kunnen op betrekkelijk jonge leeftijd ook weggenomen worden. Daar is God ook vrij in. Hij doet naar zijn welbehagen. In het Heerleger in de hemel. En onder de inwoners op de aarde. Ook onder zijn knechten. Als hij ze gebruikt heeft. En als hij ze dan, laat ik het maar zo zeggen, af wil danken. Dan is hij daar ook vrij in. Als hij ze in wil schakelen en ook als hij ze uit wil schakelen, is hij vrij. En we hoeven er niet wanhopig van te worden. Want het woord Gods blijft ongebonden. Daar heeft de dood geen greep op en daar heeft een uitschakeling geen greep op en daar heeft de vijand geen greep op. We kunnen wel eens denken, wat komt er van terecht? En heeft de Satan het al gewonnen? Zal hij het dan misschien winnen? In de dagen van Paulus leek het weinig hoopvol. Maar het woord ging onverhinderd verder. En als wij onze tijd bekijken, ik kan met u best een klaagzang gaan zingen over de ontwikkeling van de tijd en wat er allemaal gaande is en wat er allemaal gebeuren gaat en misschien binnenkort al gebeuren gaat. Als er allerlei wetten klaar worden gemaakt en alleen nog op aanneming wachten en dan moet de handtekening er nog onder en dan zijn ze wet. En wat zal dat voor ons betekenen en voor onze christelijke vrijheid en voor onze eigen identiteit en voor de onverkorte prediking van het evangelie en voor de voortgang van het werk Gods? Wat zal het allemaal betekenen als de duivel op deze manier ook zijn zin krijgt en zijn plannen kan uitvoeren? En als je ziet op al de afval en op zoveel die er niet meer van willen weten, die eens niet eens meer bereikbaar zijn en die eens niet eens meer open willen staan voor een enkel woord vanuit het woord van God, die zich er bruut en goddeloos van afkeren en die er geen geheim van maken om hun vijandschap en hun boosheid over God en over zijn woord uit te gieten. De zaak van het koninkrijk lijkt een hopeloze zaak. Het lijkt wel alsof het failliet is. Onverhinderd. Daarmee liet de Heilige Geest dat laatste Bijbelboek, het tweede Bijbelboek van Lucas, eindigen. Onverhinderd. Het woord Gods is immers niet gebonden. U zegt, het woord Gods is wel gebonden. En het is nog waar ook, op vele plaatsen. Op vele preekstoelen helaas ook. En toch, en toch, en toch blaast de wind waarheen hij wil. En toch blijkt telkens weer dat de wind van de geest niet te binden is. En toch blijkt telkens weer dat het woord Gods onverhinderd voortgaat. O ja, dan waait de wind van de geest daar in Rome langs die ongelovige Joden heen. En hij laat hen onberoerd. En dan waait die wind van de geest tegen die heidenen in Rome aan. En zij worden erdoor omgeblazen. En ze komen erdoor op de knieën. En misschien is het vandaag ook wel zo, gemeente. Dat de wind van de geest langs zoveel trouwe, zoveel doorgewinterde kerkgangers heen waait. Om te vallen op buitenstaanders. Om de vreemden aan te grijpen. En op de knieën te brengen. Misschien is dat ook wel zo vandaag. Dat velen die het zo goed weten. En die toch ook tegelijkertijd zo goed het met een gesloten hart onder de prediking van het woord kunnen uithouden. Door de geest zullen worden gepasseerd. En dat mensen die er misschien nog nooit van gehoord hebben. En die zo is, je zou bijna zeggen, verdwaald onder de prediking komen. Die misschien eens een keer een begrafenis bijwonen. Of misschien zomaar eens een blaadje oppakken. Of hoe dan ook. Maar dat de geest dat gebruikt. En dat de geest dan werkt. Zijn werk gaat door. Het woord zal overwinnen. Maar het is maar de vraag voor u en voor mij. Heeft de wind van de geest ook ons al eens geraakt? In die bange tijd van afval, van kerkverlating, van geestelijke duisternis, van toenemende goddeloosheid, waarin we en wij met onze kinderen op alle mogelijke manieren dreigen meegezogen te worden en wereldgelijkvormig te gaan worden. Ook in ons denken, ook al is het aan de buitenkant van ons leven misschien nog aardig in orde, maar dat we in ons denken, ook al denken als de wereld en gelijkvormig zijn aan de wereld. In deze tijd, zeg maar gerust bange tijd, bedreigende tijd. Is het wel de vraag voor u en mij, wat deed die wind van de geest in ons leven tot nog toe? Zijn we erdoor geveld? Zijn we door de geest Gods aangeraakt, onwederstandelijk? Zijn we voor die koning van dat koninkrijk gevallen? Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Hebben wij onze stramme, stijve knieën eindelijk leren buigen in verootmoediging en in schuldbelijdenis? Of staan we nog overeind? Hoe staat het met die dingen in ons leven? Stel die vraag niet weg. Schuif hem niet uit uw leven. Zie hem onder ogen. Er moet een antwoord op komen. Wat is dat woord dat gepredikt wordt ons waard? Wat weten wij van dat werk van de geest met het woord? Paulus schaamde zich het evangelie niet, want hij wist uit eigen ervaring dat het een kracht Gods tot zaligheid is voor een ieder die gelooft. Kennen wij dat ook? Weten wij uit ervaring van die kracht van dat woord, als het toegepast wordt door de Heilige Geest, dat een mens dan niet dezelfde kan blijven, dat hij in zijn denken en in zijn doen veranderd wordt van binnenuit, dat hij omgebogen wordt, overreed wordt, gewillig gemaakt wordt, dat zijn verstand verlicht wordt en al die dingen die de geest dan tot stand brengt, weten we ervan. Dat is noodzakelijk. En dan tenslotte nog dat ene, dat de apostel met alle vrijmoedigheid sprak. Het woord Gods mag inderdaad met vrijmoedigheid verkondigd worden. Vrijmoedigheid, waar vinden we die? Mensen zeggen soms dat ze er niet zo goed over kunnen praten, over geestelijke dingen. En dat zal bij de een echt wel waar zijn, meer dan bij de ander wellicht. Maar er zal best onderscheid zijn, ook in dat opzicht. Mensen zeggen makkelijk, ja, daar heb ik geen vrijmoedigheid voor, dat durf ik niet. In het openbaar bidden, dat durf ik niet. Aan tafel bidden, dat durf ik niet. En er zijn best aannemelijke redenen en verklaringen voor, waardoor je duidelijk kunt maken dat de vrijmoedigheid ontbreekt. Maar daar hebt u toch geen vrede mee, met het ontbreken van vrijmoedigheid. geen vrijmoedigheid om tot een ander over de dingen te spreken. Wees altijd bereid, zegt Petrus, om rekenschap af te leggen van de hoop die in u is. En dan toch geen vrijmoedigheid. Het kan wezen. Het kan echt wezen. Maar is dat ook een nood geworden die ons uitdrijft tot de Heere? Want de Heere blijft het immers toch wel vragen. Hoe zou het nou komen dat de vrijmoedigheid ontbreekt? Soms is het mensenvrees. En echt niet meer dan mensenvrees. Soms is het gebrek aan eigen kennis en eigen inzicht. Soms is het inderdaad bang om bespot en uitgelachen te worden. Vijandschap van de wereld kan ons ook verlammen. Maar waar het ons veelal aan ontbreekt is die vastheid van het geworteld zijn in het woord van God. Waar het ons aan ontbreekt, dat is wat Paulus zei. Ik citeerde dat zo pas ook nog weer. Die innerlijke overtuiging die ook in de beleving vorm gekregen heeft, die bevonden is, dat het woord een kracht Gods is tot zaligheid. Dat was er bij Paulus. En toen hoefde hij zich niet meer te schamen. En toen hoefde hij ook niet meer te kleuren voor zijn overtuiging. En of het nou vriend of vijand was, al was het de ergste vijand, al was het de duivel zelf, dan kon hij nog met vrijmoedigheid spreken. Zoals ik eens een keer las van een Engelse predikant uit vroeger tijd, die geroepen was om aan het hof van een van de koningen van Engeland het woord te verkondigen. En die koning, een van de Georges die er toen waren, die zat met zijn hovelingen terwijl hij het woord verkondigde in die hofkapel. Die koning zat daar met een aantal dienaren allerlei dingen te bespreken. En Samuel Davis, zo was zijn naam, die onderbrak zijn preek. En hij richtte zich tot de koning van Engeland, die hem maken en breken kon. En hij zei tot de koning van Engeland: de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? De Heere, Heere heeft gesproken. Zouden dan de koningen der aarde niet stil zijn? Vrijmoedigheid. Onverhinderd. Want die man wist net zo goed als Paulus, het woord Gods is niet gebonden. En hij wist net zo goed als Paulus dat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is. Oh, wat zou er van de kerk meer kunnen uitgaan als er maar iets van was. Iets van die vrijmoedigheid. Waar David om bad, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Maar ja, we kunnen het zelf niet maken. Paulus had het ook gekregen als een geschenk. Ik denk wel dat de apostel erom gebeden heeft. Dat hij geworsteld heeft: Heere, geef me een mond om te spreken. Hij vraagt immers aan de gemeente van Efeze in zijn brief dat ze voor hem zullen bidden, opdat het woord hem geschonken zal worden in de opening van zijn mond. Paulus stond ook niet op eigen benen. Hij heeft ook goed doorleefd wat ik zo pas ook al zei, dat hij maar een aardenvat was. Niet alleen broos en breekbaar, maar ook in zichzelf ongeschikt en onbekwaam. Maar als God het geeft, ach, dan kan hij spreken met alle vrijmoedigheid. Dus het is een geschenk, maar een geschenk waarom gebeden mag worden. Een geschenk waarnaar uitgezien mag worden. Om zo niet alleen voor onszelf sterk te staan, maar ook een goed gerucht van de koning te mogen verbreiden. Onze koning is toch geen koning voor wie we ons hoeven te schamen, of wel? En de dienst des Heeren is toch geen dienst waarvoor we ons hebben te schamen. En het woord van God, hoezeer het dan in onze tijd uit de tijd lijkt te zijn, is toch geen woord waarvoor we ons hoeven te schamen. En de kracht Gods tot zaligheid, dat is toch geen zaak waarvoor we ons hoeven te schamen. De wereld schaamt zich ook niet om uit te leven en uit te zeggen welke koning de wereld dient. En wat de verdorven begeerten van het zondaarshart zijn. Maar laat Gods kerk dan toch niet achterblijven.
En laat de Heere dan toch gesmeekt worden, Heere, geef ons, ook in onze tijd. Ook tegenover die brutaliteit waarmee het ongeloof gepropageerd wordt. Vrijmoedigheid om de rechte wegen van de Heere te verkondigen. Laat het gebed om en tot de geest opstijgen. Opdat we er, ja, laat ik dan maar niet meer zeggen dan dit, opdat we er iets van zouden mogen beleven en beoefenen en uitdragen. Tot heil van medemensen. Maar nog eer, tot eer van die koning, van die zaligmaker, van die genadige Heer, van de verlosser van zijn volk, die zijn leven gaf en die ze kocht met zijn bloed. Laat dat het gebed zijn, de verzuchting, opdat zo ook vanuit het getuigenis van degene die God vrezen, er nog iets mag uitstralen van, kom, ga met ons en doe als wij. Amen. Psalm 51, het zevende vers. Samen de Heere danken. Heere, wat kan er soms in een enkel woord al veel liggen, waar een mens houvast en troost en bemoediging uit mag ontvangen. Al was het alleen dat laatste woordje uit het boek Handelingen, onverhinderd. En zo zult u er inderdaad voor zorgen, ook in onze tijd. Wat er dan ook allemaal tegenop komt, Heere, en wat er dan ook allemaal tegen in het geweer gebracht wordt, gij zult toch uw doel bereiken met uw kerk, met deze wereld, met allen die gij door uw geest hebt aangeraakt en in weer leven gij het goede werk begonnen zijt. Onverhinderd, ondanks alle hindernissen, ondanks alle tegenspoeden, ondanks alle aanvechtingen, ondanks al de inwonende zonde en de overgebleven ongerechtigheid, ondanks al het woeden der hel, ondanks de driehoofdige vijand, toch onverhinderd. Heere, laat dat echt ook de vertroosting van uw volk mogen wezen. En laten ze daar ook vrijmoedigheid aan ontlenen. Om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen. En om te spreken van de hoop die in hen is, opdat uw kerk in deze wereld niet zwijgend, niet met een gesloten mond over de aarde zal gaan, maar de deugden des Heren mag roemen en te verkondigen dat gij recht zijt en dat in hem, onze vaste rots, het onrecht nooit gevonden is. Heren, we danken u voor uw woord. Mag het ook tot zegen zijn. Mag het tot bekering strekken. Mogen er mensen bewogen zijn tot het geloof in de Heer Jezus. Bewogen om als schuldenaars voor u te buigen. Bewogen om u de Heere te voet te vallen en u de Heere te vrezen. Het allerhoogst en eeuwig goed. En wilt gij geven, o God, dat uw werk ook in ons midden nog heerlijk tot openbaring mag komen. Heb dank voor alles wat u ons gaf. Laat het ons nu niet loslaten, maar bij ons blijven. En laat het in onze gedachten, in onze harten achterblijven. Heere, van Maria staat, ze bewaarde al deze dingen, overleggende die tezamen in haar hart. Geef dat we dat werk, dat mediterend werk, dat overleggen ook kennen. En dat het ons aan de troon van uw genade mag brengen. Zegen ons zo, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de berijming van het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.